Het is heel kort, heel effectief. Dus in die zin werkt de pil heel goed. Alleen als je het te lang gebruikt, dan werkt die niet meer. En met alle gevolgen van dien.
Toen kwam ik bij de neuroloog. En die heeft mij eigenlijk wel een beetje uitgelachen. Van, hé, mevrouw, u heeft allemaal geen Parkinson. Hij zegt, ja, mevrouw, u heeft tussentijdse ontwenningsverschijnselen.
Het zijn geen junkies op straatverslavingen. Het zijn mensen die op hun kamer of in hun huis dat gebruiken. Niemand helpt deze mensen.
In de jaren 70 was het een veelbesproken onderwerp. De Rolling Stones noemden het de Little Helpers. Slaap- en kalmeringsmiddelen. Of je kent het misschien van Amy Winehouse, Marilyn Monroe of Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Verslavingen aan valiumpillen, Xanax of oxycepam.
In 2009 liep het aantal verslavingen heel hoog op. 2 miljoen mensen slikken op dat moment slaap- en kalmeringsmiddelen. En dus nam de overheid maatregelen. Het aantal mensen met een verslaving moest worden teruggedrongen.
Maar is het wel opgelost? Dat weet eigenlijk niemand.
Bijou onderzocht hoe deze verslavingen jarenlang onder de radar konden doorwoekeren. Hoe mensen daardoor in amateurhulpgroepen terechtkomen. En zelf experimenteren met de afbouw van deze hele verslavende middelen.
Benzodiazepines. Dat is een verzamelnaam voor alle slaap- en kalmeringsmiddelen. Valium is een redelijk bekende, maar dat was meer vroeger. Xanax is een bekende, ook onder popsterren. Justin Bieber vertelde ook dat hij wel eens een Xanax neemt om te gaan met alle sociale druk die op hem afkomt.
De reden waarom mensen deze middelen nemen varieert, vertelt Investico's hoofdredacteur Thomas Muns.
Benzo's zijn heel goed voor dingen. Bijvoorbeeld omdat je in de rouw bent, dat je dan niet kan slapen. Omdat je dreigt in een soort van visueuze cirkel te komen waar je uit moet door te slapen, te kalmeren.
Heb je het zelf wel eens genomen?
Ja, ik heb zelf wel eens een keer ook een kalmeringsmiddel gekregen. Ik heb prikangst, maar ik wilde wel mijn coronaprik halen. Maar dat was niet te doen. En toen kreeg ik van de dokter ook een kalmeringspil. En inderdaad, je voelt gewoon die paniek die door je hersenen ruist. Ja, die ruis, die was gewoon heel, die was er niet.
Wat vond je daarvan dat je ineens dacht, nou, prima?
Nou, ik schrok er wel van, omdat ik me kan voorstellen. Ik heb daarna ook de pillen teruggegeven aan mijn huisarts. Omdat ik dacht, ik ben wel eens meer gespannen. Dan zou dit mij echt wel helpen, maar ik wil hier niet van afhankelijk worden. Dus ik heb meteen de pillen maar teruggegeven.
Hoe Bijou op dat moment reageert, is een typisch voorbeeld van hoe de overheid denkt dat mensen met deze middelen omgaan.
Het idee heerste dat slaap- en kalmeringsmiddelen geen probleem meer waren in Nederland. De overheid had in 2009 een maatregel genomen waardoor het gebruik zou afnemen.
De maatregel komt eigenlijk nauwelijks in het nieuws. Maar we vonden nog wel een tv-fragment van TV Gelderland.
Deze week heeft het College voor Zorgverzekering een aanbeveling gedaan om ook de meest voorgeschreven slaapmiddelen uit die basisverzekering te halen.
Reden hiervoor is dat deze slaapmiddelen, de zogenaamde benzo's, verslavend zijn. Het is volgens het college geen bezuinigingsmaatregel, maar bedoeld om schade aan de volksgezondheid tegen te gaan.
Slaap, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch.
Bij de apotheek zien we tientallen verschillende slaapmiddelen. Maar ook bij de drogisterijen kun je allerlei middeltjes krijgen die de slaap moeten bevorderen.
Dus vanaf 2009 moeten mensen er zelf voor gaan betalen. Behalve als ze een angststoornis of epilepsie hebben.
Alleen het probleem is natuurlijk, je kan dit maar één keer doen. Dan creëer je een soort schokeffectje en dan daalt het gebruik inderdaad wat.
En dus, dacht Bijou, hoe is het gebruik na dat schokeffect?
Ik zag een bericht in een Belgische krant dat deze middelen in België nog steeds een heel groot probleem waren. En dat artsen ook signaleerden dat het vooral onder jongeren het gebruik aan het stijgen was. Dus toen vroeg ik me af, hoe zit dat dan in Nederland? Is het probleem opgelost? Dat wilde ik weten.
Een simpele vraag zou je denken, maar niet zo makkelijk om te beantwoorden. Bijou stuitte meteen op een probleem. Er is sinds 2009 eigenlijk nog maar nauwelijks zicht op het gebruik van deze middelen.
Destijds hielden zorgverzekeraars in de gaten hoeveel mensen het gebruikten. Alleen nu iedereen het gewoon zelf betaalt, is er eigenlijk niemand die meer zicht heeft op die gebruikersaantallen.
Bijou heeft in haar onderzoek eigenlijk aan het begin vastgesteld dat daar iets gebeurde wat je op heel veel vlakken in de samenleving ziet gebeuren. Op het moment dat een kabinet een besluit neemt, dat daarmee ook het in de gaten houden van het probleem stopte. Alsof heel Nederland op dat moment met zichzelf afsprak, zo, dit hebben we opgelost. Daar begon eigenlijk haar journalistieke interesse. Namelijk, waar is het dan wel opgelost?
De grote vraag werd op een gegeven moment: hoeveel mensen gebruiken dan eigenlijk chronisch deze benzo's?
Te lang bedoel je met chronisch, toch?
Ja.
Want hoe lang mensen deze middelen gebruiken is een essentiële vraag, blijkt.
Toen wij van iedereen hoorde, ja, je kan wel kijken hoeveel recepten er worden uitgeschreven. Maar je moet weten hoe lang mensen ze gebruiken. Of dat echt substantieel langer is dan 2 weken. En dat wist niemand. Dan kom je als journalist op een heel interessant punt. Want er is dus niet een loket waar iemand dat voor jou kan beantwoorden. Want het wordt niet goed bijgehouden. Dus je moet heel creatief op allerlei plekken gaan vragen. Wat merken jullie? Wat zien jullie? Zien jullie een toename? Zien jullie een afname?
Bijou belt verslavingsklinieken, huisartsen en apotheken af met de vraag wie iets kan vertellen over de lengte van benzogebruik. Maar voor we horen wat eruit komt, moeten we eerst begrijpen waarom de lengte van het gebruik zo belangrijk is. En wat er eigenlijk in de hersenen gebeurt als je zo'n pil neemt.
Na 2 weken gebruik, vanaf dat moment werken ze niet meer, maar heeft jouw lichaam nog wel het gevoel dat het die middelen nodig heeft. Waardoor je dus heel moeilijk kan stoppen. Als je zo'n pil neemt, heeft die pil werking op de emoties in jouw hersenen. Die worden aangestuurd door 2 factoren, GABA en glutamaat. Benzo heeft effect op je GABA-receptor. Dat is dezelfde receptor als die reageert op alcohol en GHB. GABA gaat omhoog en je gaat chillen. Maar ondertussen heb je aan de andere kant ook een glutamaatgehalte in je hersenen. Want als je alleen GABA hebt, zou je altijd in slaap vallen. Dat is niet handig. Glutamaat is de receptor die zorgt dat jij actief wordt. Dat jij aangaat, dat je wakker wordt, dat je reageert op dingen. Jouw hersenen streven er ook naar om die 2 in balans te houden als je wakker bent. Als jij een benzo neemt, dan gaat jouw GABA omhoog. Automatisch gaan jouw hersenen glutamaat extra aanmaken. Want die 2 moeten weer op hetzelfde level komen. Als jij dus een paar dagen achter elkaar die benzo's neemt, dan beginnen jouw hersenen op een gegeven moment te denken van, oh, de GABA is altijd op dit gehoogte. Ik moet de glutamaat in balans brengen. Dus jouw hersenen gaan ook automatisch meer glutamaat aanmaken. Dus je gaat, als je die middelen langer neemt, een soort nieuwe balans creëren.
Terug naar de zoektocht naar cijfers. Bijou wil weten hoeveel mensen niet meer zonder benzo's kunnen. Hoeveel zo'n nieuwe balans in hun hersenen hebben gecreëerd. Ze vindt een stichting die cijfers van apotheken verzamelt en vraagt cijfers op. En daardoor weten we nu voor het eerst hoeveel mensen deze pillen veel te lang gebruiken.
125.000 mensen gebruiken deze pillen alle dagen van het jaar. Die krijgen voor 365 dagen pillen voorgeschreven van de huisarts. Per jaar krijgen meer dan 1,2 miljoen mensen deze pillen voorgeschreven. Dan zie je dus dat 10% van de mensen die deze pillen krijgt voorgeschreven, die ze maar 2 weken eigenlijk mogen gebruiken, ze uiteindelijk voor een jaar gaan slikken. Nou, ik vind dan 10% ook een heel hoog getal.
Want kan je dan zeggen dat 10% van de mensen die deze pillen krijgt van de huisarts eraan verslaafd raakt?
Ja, na 2 weken achter elkaar gebruik word je al lichamelijk afhankelijk van deze middelen. En hoe meer en hoe langer je het gebruikt, hoe groter die afhankelijkheid ook wordt. What a drag it is getting old. Het waren in de jaren 60 en 70 hele populaire hulpmiddelen. Het werd destijds voorgeschreven aan huisvrouwen die onrustig waren. En als je zo'n pilletje neemt, dan ben jij een hele tevreden, rustige huisvrouw die fluitend al haar taken volbrengt. Je hoeft niet ziek, dat was het verhaal van de medicijnfabrikant. Je hoeft niet echt ziek te zijn, maar dit gaat je gewoon met alles helpen. Ze zingen ook dat ze dan stiekem achter de deur er nog een paar extra pakt. Omdat zij ook wel toen al verwezen naar dat deze pillen toch eigenlijk heel erg verslavend zijn.
Voor mijn gevoel waren er 2 kantelpunten in het onderzoek. Eentje was dat ze op Facebook tegenkwam dat daar groepen zijn waar mensen elkaar helpen om af te kicken.
Er bleek op Facebook een groep te zijn die heet de Benzo-strijders.
En toen kreeg opeens het niemand weet goed hoe groot dit probleem is, kreeg opeens een hele andere dimensie. Het werd namelijk niemand helpt deze mensen.
Dus waarom heet deze groep de Benzo-strijders?
Omdat deze mensen echt het gevoel hebben dat ze vastzitten in hun benzo-gebruik. En de meesten zijn al bij hun huisarts geweest. De meesten hebben geprobeerd via verslavingsklinieken te stoppen. Maar het lukt ze maar niet om van deze middelen af te komen.
Maar bij hun huisarts geweest om te vragen...
Ja, help mij met het stoppen van deze middelen. En nou ja, nu strijden ze tegen hun lichamelijke afhankelijkheid van deze middelen.
Niet iedereen is op dezelfde manier verslaafd. En niet iedereen kan op dezelfde manier afbouwen. Dat is afhankelijk van context, afhankelijk van genetische aanleg, afhankelijk van allemaal andere problemen die iemand heeft, waardoor die wel of niet makkelijk er vanaf kan. Er is heel weinig hulp voor de mensen met een benzo-afhankelijkheid die niet heel typisch is of niet heel ernstig is.
Eén van die mensen is Christa. Via de Facebookgroep van de benzo-strijders kwam Bijou met haar in contact.
Hoe zou je jezelf voorstellen?
Jeetje, mijn kreetje, hé, wat een vraag. Kort voorstellen. Nou, ik ben 60 jaar net geworden. En ik woon in Spijkenisse. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben voor de liefde naar Spijkenisse gekomen. In 2019 ben ik zelf in elkaar geklapt door angst en paniek. Daarbij zat ik ook in de overgang. En toen was de vraag, met altijd angst en paniek, wat is er aan de hand met die vrouw? En toen heb ik alprazolam gekregen. Dat werd maar even minder en daarna begon het feest weer, tot het volgende pilletje. Dus vervolgens had ik op 3 alprazolam per dag. Nou, dat heeft dus, 2 jaar geduurd.
Dus je kreeg die middelen 2 jaar van de huisarts?
Van de huisarts, dat klopt.
Christa probeerde soms wat minder te nemen, maar dan kreeg ze juist weer andere klachten.
Nou, ik begon ook te trillen. De huisarts is weer thuis geweest. En die dacht, nou, we hebben wat testjes gedaan thuis. Ga maar naar de neuroloog. Nou, toen kwam ik bij de neuroloog en die heeft mij eigenlijk wel een beetje uitgelachen. Van, hé, mevrouw, u hebt allemaal geen Parkinson. Die had meer testen gedaan. Hij zegt, maar wat slikt u? Nou, dat. Hij zegt, ja, mevrouw, u hebt tussentijdse ontwenningsverschijnselen. Nou, dat was het.
Christa raakte verslaafd aan benzo's recht onder de neus van de huisarts. Zonder dat hij het doorhad. Zonder dat ze het zelf doorhad. Het is daarmee een verslaving die lijkt op verslavingen waar we bij Investico eerder onderzoek naar hebben gedaan.
Ik heb zelf al eerder onderzoek gedaan naar verborgen verslavingen eigenlijk. Naar opioïden gebruik, dus dat wat oxycodon, fentanyl. Dat zijn die zware pijnstillers die in Amerika voor zo'n enorme ramp zorgen. En ik heb onderzoek gedaan naar gameverslaving. Wat ook vooral onder jongeren natuurlijk een typische verborgen verslaving is. Waarom zijn het verborgen verslavingen? Omdat het zijn geen junkies op straat verslavingen. Het zijn mensen die op hun kamer of in hun huis dat gebruiken. Toen ik onderzoek deed naar die pijnstillerverslavingen, iedereen die we spraken zei, ik was net een junk. Ik was net een junkie. Maar niemand zei, ik was een junkie.
Is dit ook een verborgen verslaving?
Ja, dit is echt een verborgen verslaving. Want praat er maar eens over met mensen in je omgeving. En dan zijn er toch opeens heel veel mensen die mensen kennen, misschien wel mensen zijn, die heel erg kampen met een afhankelijkheid aan die pillen.
Had je niet het zoiets van een verslavingskliniek zou mij hier wel bij kunnen helpen?
Nou, vind je het heel erg? Nee, dat lijkt me helemaal niks. En ik had ook zoiets zo van verslaving. Ik ben niet verslaafd. Ik ben niet verslaafd. Ik heb nog nooit van mijn levensdagen dat soort pillen geslikt.
Mm-hmm.
Maar je bent uiteindelijk wel verslaafd, want neem je dat stukje pil niet, dan begint de ellende. Maar dat heb ik moeten leren.
En toen ze dat leerde, wilde ze er ook van af.
2 jaar geleden, op 1 april, ben ik zelf gaan afbouwen. En dat deed ik toen zonder dat ik wist wat ik deed. Ik denk, ja, dat moet waarschijnlijk niet te snel. Nou, ik heb het geweten, want ik deed het dus wel te snel. Toen werd het lopen, dat werd 3 keer vallen. Gewoon vallen. En nou huilen, niet een uur, nee, dagen, dagen. Het was voor mij de hel op aarde om dat eraf te krijgen.
Hoewel er dus wel officiële afbouwschema's zijn voor mensen die van benzo's af willen, zoals Christa, blijken die niet altijd geschikt.
Wat Bijou ontdekte, was dat die eigenlijk veel te grof zijn voor heel veel mensen. Veel te makkelijk. Van 2 pilletjes naar 1 pilletje, naar 1,5 pilletje en dan stoppen. En dat kunnen sommige mensen gewoon niet aan.
Uiteindelijk kreeg Christa hulp bij het afbouwen van de benzo's. Die hulp kwam van de Facebookgroep De Benzo-strijders.
Zij heeft mij ook verteld hoe het ging met afbouwen en dat het beter ging toen ze kleinere stapjes nam, zodat haar hersenen rustig konden wennen aan hoe het ging. En ze was heel blij met die hulp, omdat haar huisarts ook aangaf van ja, probeer maar via die groep, want ik weet ook niet hoe het moet.
De huisarts gaf jou nooit een afbouwschema?
Nee. 0,0.
Waarom dacht je van deze mensen op Facebook kunnen mij wel helpen? Want het is niet een hele gebruikelijke weg natuurlijk.
Waarom? Ja, tuurlijk. Op Facebook, ja, dat moet je wel weten. Er zijn allerlei forums. En daar kun je dus beter uit de voeten. Want ik heb nog nooit gehoord van een weegschaaltje of taperingstrips of weet ik het wat die mensen gebruiken. En ja, toen leerde ik hoe ik verantwoord af kon bouwen. Dus met zo min mogelijk ontwenningsverschijnselen.
Het is zo'n blinde vlek. Ik heb dit in die zin niet eerder meegemaakt, dat het zo'n blinde vlek zit. En dat je kan zeggen dat een deel zo slecht geholpen wordt dat ze elkaar gaan helpen. Dat is wat we vast kunnen stellen. En dat heeft ook heel erg te maken met dat er niet heel veel verslavingsklinieken zijn die zich dus specialiseren in de hele diversiteit aan afbouwproblematiek rondom benzo's.
Op papier lijkt het namelijk allemaal goed geregeld.
In de richtlijn over slapeloosheid staat: probeer eerst allerlei andere behandelingen. En als dat echt niet werkt, dan kun je overgaan op medicijnen. Maar die mag je dan ook maximaal maar een paar dagen voorschrijven. Als je de richtlijnen zou volgen, dan zou je inderdaad verwachten dat huisartsen het veel minder voorschrijven. Maar als je dan naar de cijfers gaat kijken, dan zie je dus toch dat er veel meer voorgeschreven wordt voor een langere periode. Maar ja, hoe kan het dan toch dat zoveel mensen het krijgen? We hebben ook gevraagd aan het Genootschap voor Huisartsen die richtlijnen schrijven van hoe komt dat dan? Het is voor huisartsen ook heel erg druk. Mensen komen met heel veel verschillende vragen. Huisartsen worden overvraagd. Ja, zo'n pil, dat is natuurlijk niet wat de huisartsen zelf zeggen, maar zo'n pil is natuurlijk een snelle oplossing voor een probleem. Want ze zijn wel heel effectief. Dus als er daadwerkelijk iemand bij jou op het spreekuur zit die wanhopig is, die echt niet kan slapen, dan is zo'n pil wel een heel effectief middel om even voor te schrijven.
Ja, en dat gebeurt dus ook.
Dat gebeurt dus ook, ja. En dan is het natuurlijk zaak dat men zorgt dat mensen generaalrecepten krijgen. Maar als je kijkt naar die cijfers, die krijgen dus wel herhaalrecepten.
En heel lang ook, of in ieder geval langer dan ze zouden moeten.
Langer dan ze zouden moeten, ja. Het is ook niet erg als iemand één keer per week, als hij niet kan slapen, even een pilletje neemt. Maar de huisarts moet dan in de gaten houden of diegene niet te vaak een pakje koopt.
Uiteindelijk zouden huisartsen veel meer de tijd moeten krijgen, tijd moeten nemen, om mensen hier op tijd weer vanaf te krijgen. Ja, je kan zeggen, wie had dit moeten weten? De vraag is ook, Wie moet hier wat aan doen? En dat zijn huisartsen.
En dan is er nog een groep mensen die helemaal van de radar is verdwenen en de middelen niet meer via de huisarts krijgt, maar ze ergens anders vandaan haalt.
Je hebt websites die bieden jou drugs of medicijnen aan die één klein molecuulverschil hebben dan de stoffen die op dit moment verboden worden.
Dus wat ze met designerdrugs doen, doen ze
ook inmiddels met benzo's. En de indruk die we hebben is dat dat eerst als een soort van bijproduct verkocht wordt met drugs. Hè. Als je heel veel uppers hebt gebruikt de hele nacht, dan wil je misschien in slaap komen. Nou, dan klats je er een benzo achteraan. Die groep Nederlanders, daar weten we niet eens van hoe groot die is.
Wat Bijou van artsen hoort is dat ook deze mensen die de benzo's in eerste instantie als een bijproduct nemen, soms toch in zware afkikprogramma's terechtkomen. Naast de 12.500 mensen die waarschijnlijk verslaafd zijn aan benzo's die ze van de huisarts hebben gekregen, zijn er dus ook nog de mensen die designer benzo's gebruiken. Maar hoeveel dat er zijn en hoeveel van hen die pillen te lang nemen, weet niemand.
Ik vond toch wel het meest schokkend dat als je vraagt naar die groep die het zo moeilijk heeft met afbouwen, dat ook een deel van de mensen zegt, ja, typisch verslavingsgedrag, dat ze in zo'n groep samenkomen, zich aan elkaar vastklampen. Terwijl deze groep wordt niet serieus genomen en voelt zich ook heel erg in de steek gelaten en wordt niet gekeken, waarom heeft die persoon het zo moeilijk met die afbouw? Hoe kunnen we die persoon helpen?
Christa is uiteindelijk van de benzo's af. Onder andere met hulp van een minutieus persoonlijk afgestemd afbouwschema dat ze via de benzo-strijders op Facebook heeft gemaakt.
gaat het nu met je?
Het gaat goed. Ik ben er nog niet helemaal. Dat is gewoon zo, maar het is een kwestie van blijven oefenen. Blijven doorgaan. En hoe meer je dingen doet, daar wennen die hersenen aan. Die hersenen hebben natuurlijk ook een knauw gehad. Ik ben nu een half jaar verder.
Hoe merk je dat?
Aan alles. Wat ik net zeg, ik doe gewoon weer mijn ding. Ik kon geen boodschappen doen toen. Dat dorst ik niet. Ik dorst niet een teen buiten de deur te zetten. Ja, dus nu, ik leef weer.
Bijou van der Borst onderzocht hoeveel mensen nu nog te lang slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken. En wat er terechtgekomen is van het beleid uit 2009 om het aantal verslavingen terug te dringen. En wat blijkt, minstens 125.000 mensen slikken veel te lang verslavende benzo's. En er is nauwelijks goede hulp voor mensen die willen afbouwen.
En dus zoeken mensen met een verslaving elkaar op en gaan ze experimenteren met afbouwschema's. Of erger, ze gaan op zoek naar zogenaamde designer-benzo's, waardoor ze helemaal van de radar verdwijnen.
Heb je aan deze podcast nog niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Lees de longread in de Groene Amsterdammer of op de website van Investico.
En wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix.
Wil jij de onderzoeken die in Speurwerk aan bod komen steunen? Wil je de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de show note van deze podcast kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. Ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij.
Vind je Speurwerk leuk? Dan is de podcast van de Groene Amsterdammer misschien ook iets voor jou.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.